Welkom bij de Noot voor Noot podcast. In deze podcast bespreek ik iedere week één onderwerp uit de gebeurtenissen in de muziekindustrie van de afgelopen week. Ik ben Bindu de Knok, ik ben advocaat in Amsterdam, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en entertainmentrecht. Ik ben auteur van twee boeken, Noot voor Noot, Inleiding Muziekrecht en het Engelstalige boek The All-Round Musician, How to Build a Sustainable Career in the Music Business. Deze podcast is louter informatief bedoeld en dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Deze week organiseerde Ronnie Flex een protestactie tegen zijn voormalig platenlabel Top Notch. Aanleiding daarvoor is een juridisch geschil dat tussen de succesvolle rapper en het befaamde hip-hop label is ontstaan. Dat Flex boos is, kan niemand zijn ontgaan. In deze aflevering zal ik de kern van het juridische geschil bespreken en bekijk ik of dit conflict nog buiten de rechtszaal om kan worden opgelost. Voor de goede orde, ik heb het contract dat Ronnie Flex met Top Notch had niet gezien en niet gelezen. Laten we beginnen. Kort gezegd draait het geschil hierom. Flex tekende als 20-jarige beginnende artiest een exclusieve artiestenovereenkomst bij Top Notch, het toonaangevende hip-hop label. Nog Flex en nog zijn aanstaande manager begrepen de contractsvoorwaarden eigenlijk. Niettemin ondertekende Flex het contract. Voor zowel de artiest als het label komen de kosten voor de baten. Als een artiest succesvol wordt, dan genereert dat inkomsten voor zowel het label als de artiest. De verdeling van die inkomsten wordt bepaald in de overeenkomst. En in die overeenkomst was 8% artiestenroyalty overeengekomen voor Flex. Het royaltypercentage is kennelijk in 2022 opgetrokken naar 20% artiestenroyalty en 5% producerroyalty met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat Flex dus ook voor het verleden extra zou worden gecompenseerd. Maar let wel, een producerroyalty is dus niet hetzelfde als een royalty op de masterrechten. En daar was het Flex dus eigenlijk ook om te doen. Het is slechts een benaming voor een extra deeltje van het artiestenroyalty. En bij Sena zou Flex zich dan als producer ook kunnen aanmelden. De masterrechten bleven echter bij Top Notch en dat was niet naar de zin van Ronnie Flex. Partijen komen er onderling niet meer uit en dan wordt het geschil voorgelegd aan de rechter. Het is een situatie die ook een beetje doet denken aan de Garrix-zaak. Garrix tekende als beginnende artiest een exclusieve overeenkomst met Spinning Records. Na verloop van tijd is Garrix van mening dat hij het contract is ontgroeid en vraagt om de voorwaarden aan te passen. Alleen, partijen bereiken geen overeenkomst en ook dat geschil ging naar de rechter. Wel tot de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad. De gang naar de rechter is niet zonder risico. Flex verloor op zowat alle punten. De boodschap van de rechtbank is in het kort: overeenkomsten zijn bindend, ook al heb je iets ondertekend wat je niet hebt begrepen. Als een volwassene die handelingsbekwaam is, houdt de rechtbank Ronnie Flex verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen. Dat houdt ook in dat het inhuren van juridisch advies de eigen verantwoordelijkheid van de artiest is. En wanneer de artiest wordt bijgestaan door een manager die niet helemaal vakkundig is, komt dat voor risico van die artiest. We maken even een bruggetje naar het Nederlandse auteurscontractenrecht. In 2015 werd het Nederlandse auteurscontractenrecht ingevoerd met als doel de contractuele positie van artiesten te verbeteren en het speelveld gelijk te trekken. Het auteurscontractenrecht bevat een dwingende regeling op grond waarvan onredelijk bezwarende bedingen vernietigbaar zijn. De omstandigheden die relevant zijn voor de beoordeling van of er sprake was van een onredelijk bezwarend beding, zijn enkel die omstandigheden van voor op of het moment dat partijen die overeenkomst aangingen. In dit geval gaat de rechter dus kijken naar de omstandigheden in 2012, toen Ronnie Flex zijn overeenkomst tekende. Het muzieklandschap zag er toen heel anders uit. Mensen kochten nog cd's en streaming had helemaal nog geen voet aan de grond. Je zou kunnen zeggen dat het allemaal wat minder artiestenvriendelijk was ook. We gaan zien hoe dat in hoger beroep uitdraait. Uit het vonnis blijkt wel dat de onderbouwing van de feiten en bewijs aan de zijde van Ronnie Flex onvoldoende lijkt te zijn geweest. Dat kan in hoger beroep worden gecorrigeerd, omdat het Hof de gehele zaak en alle feiten opnieuw gaat beoordelen. Even naar die masterrechten terug. Beide partijen zeggen dat zij aanspraak maken op de fonogrammenproducentenrechten, wat wij in de volksmond de zogenaamde masterrechten noemen. Waarom zijn die masterrechten nu zo belangrijk voor Uniflex? De eigenaar van de masterrechten heeft ten eerste zeggenschap over wat er met die opnames gebeurt en ten tweede krijgt hij, net als de artiest, een vergoeding van collectief beheersorganisatie SENA voor onder meer muziek die op de radio is gedraaid. Anders gezegd, als Uniflex dus een artiestenroyalty zou krijgen en hij maakt ook nog aanspraak op inkomsten uit de masterrechten, dan krijgt hij natuurlijk een veel grotere vergoeding. Om te bepalen wie de fonogrammenproducent is, moet de rechter beoordelen wie de eerste vastlegging van de opname heeft georganiseerd en welke partij het financieel risico daarvoor heeft gedragen. Wat is nu een eerste vastlegging? Dat is kort gezegd de eerste opname van een uitvoering. De rechtbank erkent dat Flex en het label investeringen hebben gedaan, maar besluit toch dat het zwaartepunt van die financiële verantwoordelijkheid bij Topnotch ligt. En dat Topnotch daarom als fonogrammenproducent moet worden aangemerkt. Vervolgens is de rechtbank van mening dat de organisatorische en financiële verantwoordelijkheden bij één partij moet liggen. En dat die partij, in dit geval Topnotch, vervolgens moet worden beschouwd als de producent van de fonogrammen. En dus als enige aanspraak maakt op vergoedingen die uit die zogenaamde masterrechten voortvloeien. Welke opname telt als eerste vastlegging is eigenlijk een feitelijke beoordeling en de rechter beantwoordt die vraag niet. De rechtbank hanteert zelfs volgens mij ook een onjuist criterium door alleen maar naar financiële investeringen te kijken en tegelijkertijd een kwantitatieve drempel in te voeren voor financiële bijdragen aan de eerste vastlegging van een opname. Er is geen grond voor een dergelijke kwantitatieve drempel. Zelfs een kleine investering moet in aanmerking worden genomen, aangezien er geen vereiste is voor het bedrag van de financiële investering in de eerste vastlegging. Tot slot weten we uit de Garrix-zaak dat investeringen worden beschouwd als een breed begrip dat meer omvat dan alleen financiële investeringen. Tegenwoordig ligt ook de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor het maken van opnames niet meer bij één partij. We gaan zien wat de rechter daarmee doet in hoger beroep. Had deze rechtszaak en verdere escalatie in deze zaak kunnen voorkomen worden? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we even terug naar de verhouding tussen artiesten en platenlabels en het reilen en zeilen in de muziekindustrie. Platenlabels hebben als taak hun artiest en diens muziek zo goed mogelijk in de markt te zetten en exploitatiemogelijkheden creëren voor die muziek. Labels met een groot netwerk, een sterk merk en infrastructuur kunnen dus een meerwaarde zijn voor een artiest. En dat is de reden waarom artiesten een samenwerking met een label aangaan. Muziekexploitatiecontracten regelen niet alleen wie wat gaat doen, maar ook regelt het de verplichtingen van de artiesten en financiële afspraken. Afspraken rondom de termijn dat het label kan beschikken over de opnames en bij wie de eigendom van die opnames ligt. Voor een leek is het misschien vreemd dat de inkomsten niet gelijk worden verdeeld tussen het label en de artiest. Maar de verdeling van de opbrengsten tussen het label en artiesten stamt uit de tijd dat het maken van opnames en het commercialiseren van fysieke muziekproducten een zeer dure aangelegenheid was. Een artiestencarrière bouwen kost geld en een label investeert daadwerkelijk in een artiest en exploitatie van muziekproducten. Het label mag dan eerst die investering terugverdienen vooraleer de artiest wordt uitbetaald. Hoe die kostenverdeling is geregeld, ligt ook vast in het contract. Een beginnende artiest tekenen houdt altijd een risico in voor een label. Als het commerciële succes uitblijft, dan worden de investeringen niet terugverdiend. En daarom bevatten contracten voor beginnende artiesten vaak een lagere royalty en een hogere bijdrage aan de terug te verdienen kosten. En op dat moment worden plaatsmaatschappijen vaak gezien als de machtige partij in een onderhandeling. Artiesten die aan het begin staan van hun carrière voelen dan dat ze geen macht hebben in de onderhandeling. Ook durven ze vaak niet nee te zeggen of ze willen niet moeilijk zijn, uit vrees dat ze de kans van een leven mislopen. Ze gaan dan vaak akkoord met minder gunstige contractsvoorwaarden. Contracten bieden voorspelbaarheid. Dit is wat we afspreken en zo gaan we het doen de komende tijd. En daar ligt nu vaak het pijnpunt. Als het commerciële succes van de artiest toeneemt, krijgt de artiest het gevoel dat hij of zij niet voldoende financieel gewaardeerd wordt door het label. Om die reden willen artiesten hun contractsvoorwaarden heronderhandelen. Een label kan daarin meegaan en het contract openbreken. In de Ronnie Flex-zaak lijken die onderhandelingen zijn stuk gelopen op het maken van verdere wijzigingen in de overeenkomst en de verdeling van het fonogrammenproducentengedeelte, ofwel de masterrechten. Het gebeurt dat geen van de twee partijen dan nog verdere toegevingen wil doen en de persoonlijke relaties verzuren en dat maakt een open dialoog onmogelijk. Dan wordt het een principestrijd tussen partijen. Het is goed om te beseffen dat conflict niet het einde is, maar juist een begin van een onderhandelingsproces dat uiteindelijk tot een oplossing kan leiden. Onderhandelingen lopen meestal niet stuk op geld, maar op een gebrek aan wederzijds respect. Doorgaans voelt een partij zich onbegrepen of niet gewaardeerd door de andere partij. Partijen bijten zich dan vast in een positie. En in deze kwestie is het eigenlijk onduidelijk hoeveel Flex meer had kunnen verdienen indien hij in zijn ogen een redelijke artiestenroyalty en een deel van de masterrechten had gekregen. Maar gaat het daadwerkelijk om financiële compensatie? Of gaat het om een onderliggend fundamenteel belang en kernwaarde dat wordt vertaald in een geldelijke waarde? Hebben de recente reacties van Flex partijen nu nog meer uit elkaar gedreven, waardoor een schikking compleet ondenkbaar is? Het hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Het is nog steeds mogelijk om de zaak voor het hoger beroep te schikken. Het is duidelijk dat er heel veel emotie in dit geschil zit voor Flex. Hij voelt zich in een hoek geduwd en kiest voor verdere confrontatie door middel van een protestactie. Aan de kant van het label zit waarschijnlijk ook een vrees voor het scheppen van een precedent. Als we hier toegeven, gaat iedere artiest zijn contract proberen openbreken. Anders gezegd, beide partijen gaan uit van een negatief scenario. Dat houdt partijen gegijzeld in een status quo en belemmert vaak het creatief denken in oplossing. De vraag is dus niet wat partijen niet willen, maar waartoe ze wel bereid zijn. Wat is het gemeenschappelijk belang in het oplossen van dit geschil buiten de rechtszaal om? De situatie is nu wezenlijk anders dan net na de uitspraak van de rechtbank in januari. En dat betekent dat zich weer een mogelijkheid tot schikken voordoet. Het alternatief is dat partijen de komende jaren nog in een rechtsstrijd verwikkeld zullen zijn. We gaan het zien. Dit was het voor deze week. Tot volgende keer.